Welkom in de Burkhund Podcast, een serie blikverruimende gesprekken met experts over menselijke drijfveren, hoe onze perceptie ons gedrag in alles stuurt en wat we nodig hebben om het beste uit onszelf en onze samenwerkingen te halen. Kijk verder dan je eigen bubbel groot is, dit is de Burkhund Podcast.
Nou, welkom. Welkom bij de allereerste podcast, de Burkhund Podcast met Marcel van der Loo, directeur van Burkhund Nederland. En we gaan het vandaag hebben over hoe Marcel bij Burkhund is gekomen. Niet waar?
Ja, spannend. Eerste keer. Maar ja. Ook leuk. En ik vertel er graag over, uiteraard.
Leuk. Nou, laten we beginnen. Marcel, jij bent directeur van Burkhund Nederland. Ja. Wat houdt dat precies in?
Dat houdt in dat ik in Nederland verantwoordelijk ben voor de certificering van nieuwe Burkhund professionals en het op stand houden van de kwaliteitsnormen van de bestaande Burkhund professionals. En dat noemt men in Burkhund learning partner zijn. Dus ik ben partner van Burkhund Amerika om in Nederland mensen te kwalificeren en te certificeren.
Mooi, ja. En heb je ongeveer gecertificeerd?
De afgelopen 5 jaar, want ik doe het nu voor het 5e jaar, dat zijn er denk ik een honderd.
Oké, netjes. Ja. En hoeveel zijn er in totaal in Nederland, Burkhund professionals?
In Nederland zijn wij met over de 200 Burkhund professionals die met de Burkhund methode in hun werk werken. De een wat meer dan de ander, de een wat intensiever dan de ander. Maar ik merk wel, en ik kan ook voor mezelf spreken, ik werk er zelf ook al 20 jaar mee, dat als je eenmaal voor deze methode kiest, dat je dan ook wel heel overtuigd bent van de toegevoegde waarde en er ook wel in lengte van jaren plezier van hebt.
Ja, dat kan ik natuurlijk zelf beamen als Burkhund professional. Ik heb er niet voor gekozen, al ben ik nog een beetje een groentje natuurlijk. Maar ik sta er wel volledig achter. En als we het toch over de Burkhund methode hebben, hè, kun je uitleggen wat dat inhoudt, wat het is?
Ja, en dat in een paar woorden natuurlijk. De Burkhund methode is een psychometrische methode die inzicht geeft in de drijfveren van iemand. Dus waar raak je door gemotiveerd? En dat noemen we in Burkhund termen de interesses die we meten van iemand. Dat gaat over de taak. Interesses voor taak. Anderzijds meet Burkhund aan de hand van 9 gedragscomponenten je kijk op jezelf, dus je sterke gedrag, dat gedrag wat je het liefste, het meeste laat zien. En daar zit de uniciteit van Burkhund in. Het meet als enige instrument ook je sociale perceptie, dus hoe kijk je naar andere mensen en wat verwacht je van andere mensen. En stiekem geeft het daarmee ook een antwoord op de vraag, wat vind je eigenlijk normaal wat andere mensen doen? En met name die combinatie tussen je kijk op jezelf en je kijk op anderen, dat maakt het zo waardevol voor zelfinzicht van mensen. Om ook te snappen van hoe komt het nou dat zaken zo gaan? Of hoe komt het nou dat ik in de ene omgeving me zo prettig voel en in de andere omgeving dat ik denk van wat matcht hier nou niet met mij? En ik had vroeger al met mijn oud-collega onderwijskundige Bas Verloon hadden we samen al de metafoor. Je geeft inzicht in, ben je meer een cactus of ben je meer een waterlelie? En een cactus is een hele mooie plant en een waterlelie is een hele mooie plant, maar ze hebben gewoon heel andere behoeftes. En een waterlelie voelt zich prettig in veel water. En een cactus vindt het prettig om in droog zand en in een droge omgeving te zitten. En het gaat met name om de combinatie. Weten wat voor plant je bent en anderzijds wat heb je nodig vanuit de omgeving. Dus dat is in een nutshell wat Burkhund meet. Dus we meten 9 gedragscomponenten. We zijn niet gebaseerd op een theorie of op een mensbeeld of op een bepaalde typologieën mensen. Nee, we meten 9 gedragscomponenten op een zeer uitlopende schaal. En zijn daarmee ook heel precies als het gaat over de rapportages en over de uitspraken die we doen over mensen en over gedrag.
Mooi, ja. Dus kun je dan zeggen dat Berkman eigenlijk weinig generaliseert?
Ja, dat kun je zeker zeggen. Misschien maak ik het hierdoor niet makkelijker meer in, maar we doen recht aan de complexiteit van iemand. We doen recht aan dat vele mensen vele nuances en verschillen hebben in gedrag. En daarmee doe je dus recht aan het individu. Ik heb in al die jaren dat ik Berkman doe nog nooit twee keer dezelfde rapporten gezien. Maar ik heb ook eigenlijk nog nooit twee keer dezelfde mens gezien. Dus hij doet daarmee recht aan de uniciteit van personen. Ja. En aan de unieke kijk die personen hebben op de omgeving en de context.
Bijzonder, hè? En kun je Berkman dan een persoonlijkheidstest noemen?
Kan. Ik zelf heb een klein beetje een allergie aan het woord test of assessment. Ik weet dat in de volksmond veel wordt gebruikt. Maar het geeft zeker inzicht in je persoonlijkheid. Al is het dan niet op identiteitsniveau, maar op gedragsniveau. Maar met name het woordje test, daar krijg ik een beetje jeuk van. Omdat een test suggereert alsof er een norm ligt waaraan je voldoet, hè, of wanneer het goed is. Dus testen en assessments, die zijn vaak normatief. En de mensen hebben dan ook de neiging dat ze zich vergelijken met een bepaalde norm of zo. Dus ik slaag voor de test of ik slaag voor het assessment of niet. En daarom spreken wij liever en over een Berkman-methode die op een nauwkeurige manier inzicht geeft in gedrag. En het is dus niet normatief. Berkman is een niet normatief instrument en ook niet diagnostiserend. Dus het is ook niet zo dat je aan de hand van bepaalde scores kunt voorspellen of dat iemand neurotisch gedrag heeft of kan ontwikkelen. Of eerder een kans heeft op een burn-out of dat soort zaken. Dat doen wij niet. Wij zijn niet diagnostiserend, om het zomaar met een mooie term te noemen.
Ja, niet klinisch ook.
Precies, precies.
Ja. Oké, dus je kijkt naar de diversiteit van persoonlijkheid. Tenminste, daar gebruik je dan de Berkman-methode voor. En ik ben wel benieuwd naar, kun je wat meer vertellen over hoe dat dan precies gemeten wordt, die diversiteit van persoonlijkheid? Hoe gaat de Berkman-methode in zijn werk?
De meetmethode, het gebeurt aan de hand van de questionnaire vragenlijst die je invult. En die vragenlijst is zeer uitgebreid. En door die uitgebreidheid en dat dus bepaalde componenten door een 20 of soms 30 bepaalde vragen wordt gemeten, is die vragenlijst ook wat moeilijker / niet te beïnvloeden. Omdat de kracht van Berkman is geweest dat ze heel veel onderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit van hun questionnaire. Van meten wij daadwerkelijk met de vragen dat wat we willen meten? En in hoeverre zijn wij er ook zeker van dat degene die de vragenlijst invult ook heel consistent is in de antwoorden die die persoon geeft. Dus je wordt als het ware ook onbewust misschien gecontroleerd op zijn je antwoorden wel consistent als het gaat over uitspraken over jezelf en over je omgeving?
Ja, en je zei eerder, de vragenlijst is niet / moeilijk te beïnvloeden. Kun je dat is misschien geen makkelijke vraag, maar kun je daar wat meer toelichting op geven?
Ja, een ander instrument, wat regelmatig nog wordt gebruikt bij teams of bij het een beetje in beeld krijgen van hoe je in elkaar zit, dat is de methode van Belbin. En Belbin heeft de vragenlijst. En ik zal eerlijk zijn, als ik die vragen zie, dan weet ik al wat er uit gaat komen. Dus ik weet al aan de hand van de vraag van, oh, dat gaat die richting op, of dat gaat die richting op. En dat is wat de kwaliteit van de vragenlijst van Berkman, waarom hij zo goed is. Omdat de vragen die je voorgeschoteld krijgt in eerste instantie. En dat hoor ik heel vaak van mensen die de vragenlijsten invullen. Maar ik had ook zelf die ervaring 20 jaar geleden. Wat kunnen ze hier nou überhaupt uithalen? Dus dat je geen idee hebt dat je de antwoorden aan het geven bent die ook een bepaalde richting ingaan. Dus je kunt niet met een vooringenomen standpunt denken, oh, ik ga er nu dit meer uit laten komen en dan moet ik die vragen vooral ja en nee zeggen. Die onbevangenheid van je antwoorden, die is zo goed onderzocht en verwerkt in de vragenlijst. En daarmee bedoel ik dat die zo lastig te beïnvloeden is. Dus de vragen zijn eigenlijk zo simpel dat je denkt, ja, wat kunnen ze hier nu uit afleiden? Dat is meer het verwoordelijke verhaal, zoals ik het maar vertel. Als het gaat over de statistische kant van het verhaal, dan hoort daar bijvoorbeeld een test-her-test bij, hè, zoals ze dat onderzoeken ook. Over ben je wel consistent in je antwoorden nu en over 3 weken als je de vragenlijst weer invult, komt er dan ook hetzelfde uit. En daar scoort Bergman .82 op als het gaat over test-her-test. En dat wil zeggen dat vul je hem nu in en vul je hem over 3 weken in, dan komt er in meer dan 82% van de gevallen dezelfde score uit. Ja, dus dat is ook een voorspeller van een bepaalde consistentie.
Ja, en het gaat over je persoonlijkheid. Dus het mag ook te verwachten zijn dat je persoonlijkheid niet helemaal in 3 weken omslaat, neem ik aan.
Dat is inderdaad zeer de vraag of dat je je persoonlijkheid in 3 weken kan veranderen. Want als dat werkelijk zo zou zijn, ja, dan denk ik dat een hele simpele vaardigheidstraining op time management mensen in 3 weken tot de meest gestructureerde, vasthoudende, planmatige personen maakt op aarde, terwijl ze van tevoren hartstikke flexibel, creatief en innovatief en een multitasker zijn. En nee, dat kan niet. Ik zeg niet dat mensen zich niet kunnen ontwikkelen en dat je niet bepaald gedrag kunt ontwikkelen. Dat kan zeker wel. Wij noemen dat eerder stijlflexibiliteit, maar van persoonlijkheid veranderen in 3 weken. Nou, ik moet de eerste eigenlijk nog tegenkomen die dat die daar positief op antwoordt dat die in 3 weken is veranderd. Mm-hmm. Dat was voor mij.
Ja, toch stonden de nieuwsberichten enige tijd geleden, want je hebt natuurlijk meer persoonlijkheidstesten of iets wat vergelijkbaar is aan de Bergman-methode, ja, maar eigenlijk iets heel anders is, zoals Myers-Briggs, DISC, nou ja, zulke soort dingen. Daar is onderzoek naar gedaan en er werd wel eens beweerd dat iemand een hele andere persoonlijkheid kan hebben na zo'n test.
Ja, nou ja, wij van WC-Int adviseren WC-Int natuurlijk, maar ik zou zeggen, vraag rondom die instrumenten maar eens de technische manuals op als het gaat over de kwaliteit van de vragenlijst en het achterliggende construct. En ja, natuurlijk is het zo, als je een wat minder valide vragenlijst hebt, dat je nu en als je die over 3 weken invult, dat er heel iets anders uit kan komen. Ja, dat klopt. Maar daarmee, en daar moest ik net ook aan denken. Ik ben in 2001 in contact gekomen met Bergman destijds, aan de hand van een advies van Rob Blomme. En Rob Blomme was destijds een collega van mij. En hij zei, je moet eens gaan kijken naar die Bergman-methode. En ik was een jaar of 6 als afgestudeerd universitair onderwijskundige. En ik ben heel kritisch ten opzichte van dit soort instrumenten en methoden. Dus ik zei ook letterlijk tegen hem van, ja, weet je Rob, ik heb ze allemaal wel voorbij zien komen. We hadden destijds iets met Communicate and Win, allemaal hartstikke leuke tools, Insights, Management, Tribes, DISC. Ik heb ze wel allemaal voorbij zien komen. Het zal allemaal wel. En ik heb er niet zo'n hele hoge pet van op. Ze zei, nee, Bergman is echt anders. En dat is voor mij de aanleiding geweest om destijds eens te gaan praten met Jan Brandenburg en Marion Brugman, die in Nederland Bergman op een kaart hebben gezet. En wat Rob ook zei, van je moet eigenlijk, en Rob is niet de minste op dit moment, want Rob is associate dean of de leadership faculty in Nijrode en full professor of organizational behavior. Dus het is niet de mensen die dat zijn. Maar hij zei tegen mij, je moet eigenlijk nooit kijken naar het rapport. Je moet nooit kijken naar hoe mooi het rapport is opgebouwd of wat daar staat. Want dat is een resultante van het concept en de questionnaire. Dus toen dacht ik, hey, daar heb je al een punt. Dat wist ik natuurlijk wel vanuit mijn statistische opleiding aan de universiteit. Maar ik heb niet zo'n hoge interesse in cijfers. Dus zo diepgaand zit ik er ook niet in. Maar dat was voor mij ook wel de reden van, hey, laat me zien hoe dat allemaal is ontstaan en welk achterliggend construct er zit. En dat heeft mij wel toen ook overtuigd dat ik dacht van, hey, ik heb te maken met iets goeds. Ik heb te maken met een goed instrument. En,
hoe ben je overtuigd? Heb je gelijk de test gedaan en heb je daarna gekeken van wat zit hier achter? Of heb je eerst gekeken van wat zit hier allemaal achter? Oké, laat ik dan maar eens een test doen.
Goeie vraag. Het is een beetje parallel gegaan. Dus uit de gesprekken met Jan en Marion en gewoon de informatie die ik kon vinden destijds, kreeg ik wel inzicht in de opbouw, het achterliggende construct en de validiteit en de externe test en noem maar op, dat soort zaken. Maar om dan toch zelf inderdaad ook de methode in te vullen en daar de bespreking over te krijgen, ja, dan gaat het over jezelf, hè? Dan is het toch nog even iets anders. Dus je kunt wel onderzoek doen naar de theorie en de achterliggende concept, maar op het moment dat je dan het rapport voor je neus krijgt van ja, dit gaat over jou, ja, dan heeft dat natuurlijk ook te maken met mezelf, van hey, in hoeverre ben ik me bewust van bepaalde zaken of daar waar heb ik een blinde vlek of een... Dus weten hoe dat rapport voor mij tot stand is gekomen, is misschien nog wel een makkelijker proces dan accepteren en werken met de resultaten die je dan voor je neus krijgt. Dus dat is van... het is een beetje parallel gelopen, tegelijkertijd, ja.
En heb je toen verrassende inzichten opgedaan toen je het rapport eenmaal voor je neus had?
Nee, ik ben altijd zo zelfbewust geweest over mezelf. Ik kende mezelf al zo. Nee, ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja dat. Ja, met name dat ik mezelf toch wel anders zie dan andere mensen. Nou ja, er is niks mis mee, maar daarom ook, snap ik ook wel dat mensen anders zijn dan ik. Maar ja, wat dat met mij doet. En ik heb ook een blinde vlek hoor. Ik heb een blinde vlek als het gaat over. Inclusie en erbij horen. En hè, ik heb zelf heel veel sociale energie, dus ik vind het ook heel leuk om te vertellen met jou en daarover in gesprek te gaan. Maar ik wil ook heel graag erbij horen en aardig gevonden worden. Dus groepsactiviteiten, hoe meer, hoe liever. En die mooie koppeling tussen gedrag en behoefte, waarop ik ook op dat moment dacht van, ja, weet je, het zal allemaal wel dat het een blinde vlek voor me is, maar ik heb geen idee. Ja. Dat herken ik omdat mensen gaan pas last krijgen van dat de omgeving niet hun behoefte invult op het moment dat ze niet worden ingevuld. En dat is een beetje vergelijkbaar met de vis in het water. De vis gaat pas het water missen als het er niet is. En als het er wel is, ja... Dat is toch gewoon normaal? Dat is toch logisch? Dus met name die blinde vlek, ja, die gaat er vaak wat moeilijker in. Ja, ook bij mij destijds van, nou, nee, dat zal allemaal wel meevallen. Ik kan echt wel goed alleen zijn, hoor, een tijdje. Wel, ja. Maar omdat je verwacht dat andere mensen zo doen als jij. En de werkelijkheid zit vaak niet zo in elkaar. Dus dan, met name die blinde vlekken, die zijn wat lastiger om... al vrij snel te accepteren.
Ja. Ja, en je maakte net een mooie vergelijking. Een vis in het water, pas als hij uit het water is, dan gaat hij het water missen.
Ja.
Maar dan mist hij ook zijn levenskracht, zijn zuurstof eigenlijk.
Ja.
Hoe merk je dat dan bij een mens? Wat gebeurt daar als diegene zijn veilige omgeving gaat missen?
Dan gaat hij toch bepaald gedrag laten zien, wat vaak niet zijn sterke gedrag is, zijn kwaliteitsgedrag. Dan gaat hij toch bepaald gedrag laten zien waarin hij of zichzelf geen recht doet, of juist het meer projecteert naar de omgeving en zegt, ja, jullie gaan nu last krijgen van mij. In de volksmond noemen we dat dan stressgedrag. We gaan stressgedrag laten zien. Gewoon niet effectief gedrag voor jou en voor anderen op de korte dan wel langere termijn. Ja.
En dat is gemeten door Bergman?
Dat wordt niet, dat wordt strikt genomen niet gemeten in de vragenlijst, maar dat komt voort uit het onderzoek. Dat men dan bekijkt van, hey, hoe gaan mensen in het algemeen acteren die bepaalde behoeften gaan missen? Welk gedrag gaan die laten zien? En we meten dus ook niet stress in de zin van hoge bloeddruk, burn-out, uitvalverschijnsel, et cetera. Het zijn ook termen, maar dan ga ik wel erg de inhoud heen, die veel meer een distresser zijn dan een stressgedrag. Want voor de persoon die dat gedrag laat zien, is het op dat moment even het ventiel loslaten en even de druk eraf van, nou, wat vind ik, nou heb je het hierover, weet je wel. Dus dan ben ik het als het ware even kwijt. Dus strikt genomen is het nog maar de vraag of dat ik dat zie als stressgedrag. Maar ja, dan is het wel al gebeurd. En dat is wat. Dus het wordt strikt genomen niet gemeten, maar het is een afgeleide van het onderzoek wat Bergman heeft gedaan als het gaat over mensen met bepaalde gedragspatronen. En dat is ook wel heel aardig als mensen in coaching komen of binnenkomen. Mensen herkennen zich vaak heel snel in het stressgedrag, de beschrijvingen die daar staan. En het mooie van Bergman is het dan ook dat je heel snel kunt zeggen, nou, prima dat je jezelf herkent, want je hebt dan nu ook het spoorboekje in handen om heel snel daaruit te komen. Want je moet beter gaan zorgen voor je behoeften. Mm-hmm. En als je goed zorgt voor je behoeften, ja, dan zal de omgeving gewoon je sterke gedrag zien in plaats van jouw stressgedrag.
Ja. En hoe doe je zoiets, zorgen voor je behoeften?
Hoe doe je zoiets voor je gevoel, je behoeften?
Nee, zei ik dat?
Ik verstond het.
Hoe doe je zoiets voor je behoeften zorgen? Wat doe je dan?
Ja. Voor je behoeften zorgen is dat je naar je omgeving kenbaar maakt wat jij verwacht of nodig hebt van die ander of van de omgeving. Bijvoorbeeld een score die wij meten in Bergman is vasthoudendheid. En voor sommige mensen die hebben de behoefte aan een duidelijk plan, een vastomlijnd kader, regels. Maar andere mensen zeggen juist van nee, ik heb juist behoefte aan veel ruimte. Geef me vooral veel ruimte en heel weinig regels en procedures. En natuurlijk kom je soms in een omgeving die heel gestructureerd is of juist heel open. En dan is het zaak dat je niet de omgeving als maatstaf neemt, maar dat je leert communiceren van oké, jullie zijn hier allemaal heel gestructureerd, maar ik heb juist veel behoefte aan veel ruimte. Dus val me niet te veel lastig met al die regeltjes en die procedures. Want dat vind ik helemaal niet prettig en die ga ik toch niet volgen. Dan verwoord ik het iets negatief, maar daar komt het wel op neer dat je leert communiceren naar je omgeving wat je nodig hebt. In plaats van daar last van gaan krijgen.
Ja, mooi. En het mooie daarvan is, je hebt dat zelfinzicht dus nodig om te kunnen communiceren naar je omgeving wat je van hen weer nodig hebt.
Ja, precies. Ja. En dat is vaak dat vraagt vaak een transformatie van jezelf in gedrag naar je omgeving. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik heb een manager gecoacht, 12 jaar geleden, kort, van een grote gemeente. En zij gaf aan, we hebben Bergman gedaan destijds en kreeg goed inzicht in dat ze bepaalde behoeftes had en dat haar sterke gedrag op bepaalde manieren er is en mag zijn. En ik heb haar toen daar inzicht in gegeven en zij belde mij 1,5 jaar geleden op met de vraag, kunnen wij nog eens koffie komen drinken, want ik heb zo hard gewerkt aan mezelf. Ik ben zoveel veranderd. Ik wil nog wel eens een keer de Bergman doen. Nou, ik denk dat is A, leuk om elkaar te ontmoeten en B, een goede test voor het instrument. En wat bleek, niet tot groot verrassing van mij, maar misschien wel een beetje voor haar, was dat ze inderdaad in haar profiel heel weinig was veranderd. En toch had zij heel sterk de idee dat ze grote veranderingen had doorgemaakt. En toen we dat gingen bespreken van, maar wat ben je dan anders gaan doen? En wat is dan die verandering geweest? Toen zei ze ook van ja, toen kreeg ik inzicht in bepaalde essentiële behoeften van mij, die mijn omgeving met voeten trad of niet invulde. En voor mij was een enorme verandering dat ik leerde daarover te communiceren en leerde naar mijn omgeving die behoeftes aan te geven van ho, dat werkt niet bij mij, doe dat alsjeblieft anders, want anders ga je mijn stressgedrag zien. Ho, doe dat. En dat durven of dat leren gaan doen, ja, dat is voor veel mensen wel een, vraagt een verandering in gedrag. En voor de ene is dat er wat meer. Dus de ene moet misschien wat milder worden. Terwijl de ander moet juist wat meer naar voren durven stappen daarin. Dat vraagt wel echt een verandering in gedrag. Maar je verandert dan niet als mens. Je blijft nog steeds die mooie zelf en dat mooie individu. Maar je gaat wat beter je behoeften bewaken.
Je hebt ook wel eens een mooie metafoor gebruikt. Die van de chameleon, volgens mij. Daar omschrijf je ook wel mooi.
Ja, kijk, een chameleon, zeg ik wel eens, die chameleon weet heel goed dat het een chameleon is. Maar die kan, op basis van eigen keuzes, zichzelf aanpassen aan de wensen of aan de verwachtingen van de omgeving. Dus naarmate je meer mogelijkheden hebt om van kleur te veranderen, kun je je wellicht makkelijker aanpassen aan meer en verschillende omgevingen. Maar je bent en blijft nog wel steeds die chameleon.
Ja.
En kijk, zeker als je met volwassenen werkt, die hebben gewoon vaak ook een intrinsieke hekel aan vaardigheidstrainingen en dat soort ontwikkelen, omdat ze denken dat als ze ander gedrag laten zien, dat ze dan ook als mens veranderen. Maar een verandering, als je ze even anders doet in gedrag, je blijft nog steeds wie je bent, hoor. Ja, en dat helpt dan soms ook wel. He, dat helpt dan soms ook wel een volwassene om te zeggen van oké, als ik even nu ander gedrag laat zien en ik kom daarmee tegemoet aan wellicht de behoeften van de ander, dan werkt dat positief in onze relatie. In plaats van dat ik tegen die ander maar zeg van weet je, pas jij eens even aan naar mijn behoeften, want jij doet helemaal niet wat ik verwacht, dat is raar, doe eens even wat ik wil. En daarmee zeg je eigenlijk naar je omgeving toe, passen jullie je alsjeblieft aan mij. En dat kan de chameleon heel mooi. Die past zich op momenten aan. En op momenten ook niet. En hij of zij weet nog steeds dat het een chameleon is.
Inderdaad, ja. Dat is heel mooi aan de Berkman-methode natuurlijk. Want eigenlijk de filosofie daarachter is ook van... wat je doet is niet wie je bent.
Ja, precies. Ja. Kijk, een heel nuttig model wat ik vanuit de antropoloog Bateson heb geleerd, is dat je inderdaad verschillende dieptes van denken over jezelf hebt en gedachtes. En dat inderdaad identiteit Een hele sterke diepte is die antwoorden geeft op wie ben ik, wat geloof ik, hoe kijk ik naar anderen. Maar je gedrag wat je laat zien, dat ook makkelijk... Kijk, gedrag is relatief makkelijk te veranderen, maar identiteit, daar is echt wel iets meer voor nodig. Ja.
En als je die niveaus van Bateson hebt, identiteit, zou je kunnen zeggen dat ja, de Berkman eigenlijk wel heel diep een meting verricht, dus op het niveau van de identiteit?
Nee, we meten niet op identiteit. We meten puur de kijk op jezelf en de kijk op je omgeving. Maar we kunnen wel aan de hand van de norm, de standard, dus de population norms, de populatiegemiddelde, het zijn geen normen, maar gemiddelde, kunnen we wel uitspraken doen over hoe jij jezelf anders ziet dan anderen. Of hoe jij anderen anders ziet dan anderen. Dus dat is in het mindset rapport heeft dat vorm gekregen. En daar krijg je dus wel wat meer uitspraken over Ja, op mindset niveau, dus op overtuigingsniveau. Nog steeds niet op identiteitsniveau. Bergman geeft geen uitspraak als het gaat over jij bent zo. Nee, wij zeggen je doet zo.
Mm-hmm. Ja. En mooi.
En kijk, en die combinatie van, omdat we 9 gedragscomponenten meten, dus sociale energie, fysieke energie, emotionele energie, verlegenheid, directiviteit, vasthoudendheid, rusteloosheid. En die 9 gedragingen tezamen, ja, die zeggen echt wel iets over een mens en over een individu en over persoonlijkheid. Maar nog steeds hebben we geen uitspraak als het gaat over jij bent zo of jij bent dus extrovert of jij bent dus een doener. Dat doen we niet, nee.
Nee, de Bergman-methode meet echt de zelfperceptie en de sociale perceptie. Dus
ja.
De kijk op jezelf en de kijk op anderen en je omgeving.
Dat. En we meten de interesse voor de taken. Dat is het derde element wat gemeend wordt. Dus daarmee kun je de motivatie en de drijfveren afleiden. Niet je vaardigheid of beheersing ervan.
Ja. En dat is misschien wel een mooi onderwerp voor de volgende podcast.
Ja, lijkt me ook, zeker.
Nou, leuk, ja. Nou, ik heb gehoord hoe jij met Bergman in aanraking bent gekomen. We weten nu wat over de Bergman-methode. En ik denk dat op heel veel onderwerpen de Bergman-methode zeker van toepassing is. Dat kan jij beamen, dat kan ik beamen. Dus er komen nog heel wat podcasts aan.
Zeker, leuk. Ik heb er zin in.
Nou, ik ook. Leuk.